Gemeente, wanneer wij in de prediking vanmiddag nader willen ingaan op het gelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 9, leggen we daarnaast de inhoud van de catechismuszondag die aan de beurt is om te behandelen. En dat is alweer zondag 5 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 5, de eerste zondag waarboven staat van des mensen verlossing. Er wordt gevraagd in vraag 12. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiedde. Daarom moeten we aan haar of door onszelf of door een ander volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een gewoon schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere kan ook geen gewoon schepsel de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde dragen en andere schepselen ervan verlossen. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen, die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, straks na de prediking zingen we uit Psalm 40 en daarvan het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. 40 vers 4, straks na de prediking. Geliefde gemeente, iedereen van ons is wel eens wat kwijt. Allemaal lopen we wel eens wat te zoeken. Maar dat kan heel verschillend zijn, nietwaar? Het is een heel verschil of je er ineens achter komt dat je je sleutelbos kwijt bent en dat je heel je huis omkeert. Waar is dat nou gebleven? Het is lastig. Maar het is een heel ander verhaal als je met je gezin op vakantie in het buitenland in een drukke winkelstraat loopt en ineens een van de kinderen mist. Het is nog weer anders als je op dit moment de zoektocht een beetje volgt die wereldwijd aan de gang is om zo snel als dat maar mogelijk is een vaccin te vinden wat mensen zou kunnen beschermen tegen het dodelijk virus dat over heel de wereld momenteel rondgaat. In dat laatste geval gaat het echt over een zaak van leven en van dood. Zoektocht die onder grote spanning plaatsvindt en waarvan iedereen beseft dat moet en dat zal op vinden uitlopen. En eigenlijk kun je dat wel vergelijken met de zoektocht waar wij getuigen van zijn als wij verder lezen in de catechismus en aan zondag 5 toegekomen zijn. Wij hebben inmiddels in korte tijd het eerste stuk van de catechismus behandeld. Zondag 2 tot en met 4 heeft ons bepaald bij onze ellende. Wij hebben zonde en die zonde is zo overal in ons leven aanwezig vanaf het allereerste begin, dat dat bij ieder mens een hemelhoge schuld oplevert. erg dat trouwens heel veel mensen dat helemaal niet doorhebben. En dat mensen massaal door kunnen leven zonder daar ook maar een nacht van wakker te liggen. Helemaal geen erg in wat voor schuld je bij de hemel hebt opgebouwd. Maar het is wel de realiteit waarvan de belijder in zondag 5 weet, als die in vraag 12 vraagt, als het nou zo is, dat heb ik begrepen uit de vorige zondagen, dat we naar Gods rechtvaardig oordeel allerlei vormen van straf verdiend hebben. Tijdelijke straf, eeuwige straf. Als je dat mag zien, en dat is werk van de Heilige Geest, zeggen we erbij. Nou, dan gaat een mens ook zoeken. En niet met een half oog eens even kijken, omdat het niet erg is als je het even kwijt bent. Nee, een zoektocht op leven en dood. Nou is die zoektocht eigenlijk al gestart in de vorige zondag. U weet misschien nog van de overdenking van zondag 4... dat daar gezocht is naar allerlei mogelijke vluchtwegen. Zijn er ontsnappingsmogelijkheden om onder dat rechtvaardig oordeel van God uit te komen? Nou, die bleken er niet te zijn. Nu verplaatst de zoektocht zich. Er wordt niet meer gekeken naar ontsnappingsmogelijkheden, maar het gaat nu in zondag 5 om betaalmiddelen. Is er enig middel om die straf die wij verdiend hebben toch nog te ontkomen? Nu eigenlijk, gemeente, geeft zondag 5 dan nog niet het volledige antwoord op die vraag. Daarvoor zal straks ook nog de prediking van zondag 6 nodig zijn. Hoewel u straks in de loop van de preek wel zult merken dat de dominee zich natuurlijk ook niet kan inhouden om dan niet in deze dienst al de naam van de zaligmaker te verkondigen. Maar wat ons in deze zoektocht uit zondag 5 verteld wordt, en zeker als we dat dan leggen naast de schriftlezing van vanmiddag, nou, dat geeft ons toch al heel wat stof tot nadenken, gemeente. En we schrijven daar als thema boven de zoektocht van een zondige ziel. 3 trefwoorden. Wij horen achtereenvolgens van ontdekking, van ontnuchtering en van een ontknoping. De zoektocht van een zondige ziel. Ontdekking, ontnuchtering, ontknoping. En we gaan dan allereerst ons maar eens verder verdiepen in dat 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En weet u, ik moest denken aan wat ik van de week ergens op internet tegenkwam. Bericht over hoe musea momenteel omgaan met de crisis en de maatregelen. Niemand kan de musea nu lijfelijk bezoeken. Dat kan niet vanwege het besmettingsgevaar. Maar nu zijn er verschillende van dat soort instellingen die een zogenaamde virtuele rondleiding ter beschikking hebben gesteld. Je kan thuis van achter je beeldscherm als het ware door dat museum heen lopen en dan toch meegenieten van wat daar is te vinden. En ik dacht zo bij mezelf, als je dat begin van Hebreeën 9 leest, dan is het ook eigenlijk een virtuele rondleiding door een gebouw waar wij normaal gesproken niet meer in kunnen. Het bestaat niet eens meer. Maar we kennen het allemaal wel, en zeker omdat we er al in de prediking vorig jaar nog een hele tijd bij stilgestaan hebben. Dat weten de jongens en meisjes misschien ook nog wel. De tabernakel. Die tent die door Mozes in de woestijn is opgericht, waar alle Israëlieten aan meegeholpen en meegebouwd hebben, en waar God wilde wonen te midden van zijn volk Israël. Maar weet u wat nou het bijzondere is van die virtuele rondleiding van Hebreeën 9? Dat wij via dit hoofdstuk dingen uit de tabernakel te zien krijgen waar vroeger een gewone Israëliet nooit iets van te zien kreeg. Want kijk, als hier het woord tabernakel gebruikt wordt, dan moet je niet aan dat hele complex denken, compleet met die voorhof en die omheining en die poort. En er mocht iedereen nog eens inlopen en dan kon je in ieder geval een beetje een indruk krijgen van de dienst die daar plaatsvond. Maar de tabernakel, dan gaat het hier in dit geval echt speciaal over dat tentgebouw. En in vers 2... en in vers 6, daar wordt gesproken over de eerste tabernakel. Dan bedoelt de Hebreeën schrijver dus het eerste stuk van de tent. En dat weet je, jongens en meisjes, hoe dat heette. Het heilige, met daarin allerlei voorwerpen. Van de kandelaar tot en met de tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar. Maar een ruimte waar de gewone man dus niet welkom was. Alleen priesters die daar werk te doen hadden. Vers 6, die daar de godsdiensten moesten volbrengen. Het brood omwisselen en de kandelaar aansteken en het reukofferaltaar bedienen. Zij alleen mochten daar komen, de gewone man niet. Nou, dan had je dus achter het tweede voorhangsel nog een stuk van de tent. En daar waren de regels natuurlijk nog strikter. Vers 7, de tweede tabernakel. Dat kennen wij als het heilige der heiligen. Dat was zelfs voor een gewone priester verboden terrein. Hoe staat het hier? Daarin ging alleen de hoge priester en dan ook nog eens één keer per jaar. En wij weten op welke dag van het jaar dat was. Yom Kippur, de grote verzoendag. En er staat expres bij, hij mocht daar niet zonder bloed binnenkomen. Dat was het geheim van dat ene bezoek per jaar in dat ene kamertje achter in de tabernakel. Bloed van verzoening mocht daar binnengebracht worden om gesprenkeld te worden op het verzoendeksel. Nou ja, dat is op zich dus voor ons bekende stof, gemeente. U ziet het weer voor zich en de kinderen hopelijk ook. Maar wilt u wel geloven dat uit datgene wat we hier nou zo even in één oogopslag te zien krijgen, dat we daar al heel wat uit kunnen leren? En dat heeft te maken met dat eerste trefwoord wat ik net noemde. Ontdekking. Want in feite wordt er al een heleboel duidelijk uit wat die tabernakel ons vertelt, wat te maken heeft met dat begin van zondag 12, dat wij ook aan deze tent van God op allerlei manieren zien, wij zijn mensen met schuld. En wij hebben niet alleen maar eens een draai om onze oren verdiend. Wij hebben niet alleen maar af en toe eens een tijdelijke straf ons waardig gemaakt, maar dat gaat zover dat een mens zelfs het eeuwig oordeel van God heeft verdiend. En u zegt, ja dominee, dan moeten we het toch een beetje beter uitleggen, want ik heb net nog even meegekeken naar die tabernakel en ik heb het allemaal wel weer herkend, maar hoezo dan? Kun je aan die tent zien dat het er zo slecht met ons voor staat? Nou, dat zou ik u op drie manieren kunnen bewijzen, gemeente. Daarvan spreekt om te beginnen bijvoorbeeld het bloed, waarvan hier in dit gedeelte staat dat de hoge priester het per se mee moest nemen als die het heilige der heiligen binnenging. Maar u weet wel dat er nog veel meer bloed vloeide in en rondom de tabernakel. Niet maar één dag per jaar, maar iedere dag van het jaar. Net hebben we Psalm 27 gezongen. En misschien is het van u ook wel een lievelingspsalm. En misschien heeft u het ook wel met het oog op de erediensten hier in de kerk gezongen. Mocht ik toch weer eens in die heilige gebouwen de schone dienst van God aanschouwen. Ja, het is ook een schone dienst. Maar als je het letterlijk neemt, Stel u het zich maar eens even voor. Ik ga er niet te veel over uitweiden. Maar als je je nou probeert voor te stellen hoe dat eruit gezien moet hebben. Als dag in dag uit, in en rond het heiligdom voortdurend priesters een beest het mes op de keel zetten. En dat beest gingen slachten en bloed in schalen lieten vloeien. Dat bloed dat vervolgens overal en nergens terecht kwam, het druppelde op de grond. Het zat aan de handen van de priesters. Het kwam op het altaar terecht. Het werd uitgestort bij het altaar. Het moest op de hoornen van het altaar. Het moest op het verzoendeksel. Alles en alles zit permanent onder het bloed. Waarom? Omdat de zonden van de mensen die daar verzoend moesten worden, niets minder zijn dan bloedschulden. En van de ernst daarvan spreekt niet alleen dat bloed, maar in de tweede plaats ook het vuur. Dat brandt in het heiligdom waar God wil wonen. Ik zei al, heel veel van wat er in de tabernakel gebeurd is voor de gewone man niet te zien. Maar wat ze wel allemaal hebben kunnen zien, dat was het eerste wat opviel als ze dan door die poort in de voorhof kwamen staan en daar hun ogen te kost gaven. En dan zagen ze, dat was onvermijdelijk, dat grote, massieve koperen brandofferaltaar waar vlammen oplaaiden en waar gedurig de offers gebracht werden. U zegt dat is een vuur dat verzoening predikt voor de zonde, dominee. Er is nog doen aan, er is een offer beschikbaar, jawel, maar dat vuur vergeet het niet. Dat vuur wijst ons ook op wat een mens zich in feite waardig gemaakt heeft en waar die in terecht zou komen als die geen offer voor zijn zonde zou vinden. Dat vuur van het brandofferaltaar, gemeente, is niet anders dan het helle vuur. En om niet meer te noemen, als het nou gaat over hoe erg het met ons is en wat we eigenlijk verdiend hebben, tijdelijke en eeuwige straf, let u dan ook nog eens even op dat tweede voorhangsel uit vers 3 van Hebreeën 9. We hebben daar in de vorige serie over de tabernakel wel eens apart bij stilgestaan, hoe dat eruit gezien moet hebben. Die laatste afscherming van de plaats waarachter God wilde wonen op het verzoendeksel. Een gordijn waarop heel kunstig afbeeldingen waren geborduurd van engelenfiguren, cherubijnen. En zo heeft dat voorhangsel ons in der tijd herinnerd, weet u dat nog, aan een bepaalde voorhang, een bepaalde ingang, een bepaalde toegang die ooit voor ons ook gesloten gebied geworden is, namelijk de poort van het paradijs uit Genesis 3. Die toegang tot de woonplaats van God, waar ook als je er in de richting van die poort zou lopen, cherubs te zien zijn, die maar één boodschap voor een zondaar hebben. Ga weg! Ga terug! En als het nou gaat over wat wij verdiend hebben, gemeente, en wat nou de straf inhoudt die ook in antwoord in vraag 12 van zondag 5 bedoeld is. Ik noemde net het woord hel, maar weet u wel wat het ergste is van de hel? Dat is niet eens de pijn die het vuur oplevert. Dat is ook niet eens de eeuwige dood die daar een mens voortdurend ondergaan moet. Maar dat een mens voor altijd van God gescheiden moet worden. Dat er voor altijd afstand is en die is nooit meer te overbruggen. En dat altijd geldt, ga weg, ga weg. Eeuwig buiten Gods gemeenschap, gemeente. Dat is onder andere wat bedoeld wordt als hier gesproken wordt in de catechismus over eeuwige straffen. Nou heb ik net in de inleiding van de preek al gezegd, het is heel erg dat mensen van nature dat nou helemaal niet als een probleem zien. En dat is in onze tijd misschien nog wel meer merkbaar dan in voorgaande generaties. De massa van ons volk leeft onbekommerd en sterft onbekommerd. Soms sterven ze nog onbekommerder dan dat ze geleefd hebben. En dan is het te hopen, gemeente, maar daar heb je de leiding van de Geest voor nodig. Dat dat bij ons anders is geworden. En dat de Geest niet alleen maar je voor de spiegel heeft gezet om je te laten zien dat je een mens met een probleem bent, met een levensgroot probleem. Maar dat die je vervolgens ook ertoe aanzet om een oplossing te zoeken voor dat probleem. Als je het gevoel hebt dat je wel weet dat je zonde hebt, maar je kan er rustig mee verder leven, is het vast geen werk van de Heilige Geest. Als je tegen iedereen met een stalen gezicht kunt zeggen, nee, ja, iedereen is zondaar, dus ik ook, en je kan er vervolgens rustig bij slapen, dat is geen werk van de Heilige Geest. Weet je wat de Heilige Geest doet? Als die je aan deze dingen ontdekt, dan leert hij je vraag 12 van de catechismus stellen. Ja, iemand zegt, dominee, heb ik dan wel even een vraag bij. Want kijk eens, u preekt voor mensen die misschien voor 99% van de luisteraars en de kijkers vanmiddag al jaren gewend zijn om naar preken te luisteren. Die mensen die zijn opgevoed bij het woord, die weten het evangelie, die kennen de naam van de Heere Jezus. Hebben ze trouwens vanmorgen ook nog kunnen horen. Dus is dat dan niet een beetje vreemd dat je dan in de catechismus een zondag tegenkomt waarbij eigenlijk net gedaan wordt of de Heere Jezus nog een grote onbekende is. En er wordt een hele zoektocht op touw gezet en uiteindelijk wordt hij dan aangewezen. En is het dan ook, dominee, nodig dat ik dat dan in mijn persoonlijk leven ook precies zo meemaak? Nou, ik heb al vaker gezegd, gemeente, je moet altijd uitkijken met het maken van een systeem dat past over ieders geestelijk leven. En dat je eist dat iedereen in dezelfde volgorde en in hetzelfde tempo de dingen leert, zoals het dan in een van onze belijdenisgeschriften staat. Maar ik heb u ook wel eens een keer in de prediking gezegd, de Heere Jezus kan in je geestelijk leven wel een hele tijd een verborgen persoon blijken te zijn. Iemand van wie je misschien wel van alles gehoord hebt. En van wie je ook allerlei verhalen zou kunnen vertellen. En je kan zijn gelijkenissen reproduceren. En je kan zomaar voor de vuistweg 10 wonderen van de Heere Jezus vertellen. En toch, als het om de persoonlijke kennis van de Heere Jezus gaat en het weten wat nu precies het geheim is van de Heere Jezus, van zijn borgwerk, van zijn lijden en sterven en opstanding en wat dat in zich heeft aan genade voor een verloren mens, dan kan het zijn, gemeente, dat hij toch een verborgen persoon voor je is en dat je toch iets herkent van die zoektocht waar zondag 5 getuigenis van aflegt. En waarin langzaam maar zeker, dat ziet u wel, het de bedoeling is van ons leerboek om plaats te maken in het hart van deze zoeker voor de middelaar. Nou, dan zeg ik ten overvloede, dan is het niet zo dat de hele route die zondag 5 afloopt voor ieder mens een verplichte route is. Maar u moet het zo zien, dat gezien de ernst van het probleem wel alle opties afgetast worden. Er moet en er zal betaald worden. Anders krijg je met Gods tijdelijke en eeuwige straf te maken. Nou, van welke kant kunnen we dat allemaal bekijken? Want er wordt in antwoord 12 iets gezegd over of door onszelf of door een ander. Laten we al die opties eens even langslopen. Is er op enigerlei manier dan een middel te vinden wat ons gerust kan stellen? En met die vraag, gemeente, gaan wij eens even terug naar de virtuele rondleiding door de tabernakel. U houdt even die vraag in uw achterhoofd, vraag 12 van zondag 5. En dan gaan we terug in gedachten die tent in en met name die achterste ruimte in. Want dat is natuurlijk de plek waar het gebeurt, dat zegt Hebreeën 9 ook, dat vierkante, heilige der heiligen met dat verzoendeksel. Die man die daar dan één keer per jaar komt. Maar stel u even daar op in een hoek van dat heilige der heilige gemeente. En kijkt u eens even rond. En dan gaan we eigenlijk samen met de beleider uit zondag 5 daar rondkijken. Want het eerste waar je dan vervolgens misschien nog heil van zou kunnen verwachten, dat is wat zondag 5 ook doet in vraag 13. Is er dan misschien door onszelf nog wat aan te doen? Kunnen we misschien zelf nog wat bijdragen aan onze verlossing? Nou, ik nodig u uit, gemeente. Kijk eens even mee. En weet u, dan valt mij dus weer op dat als je in het heilige der heiligen rondkijkt, dat het daar nog leger is dan in het kerkgebouw waar ik op dit moment sta te preken. En je vraagt je af, waar is iedereen eigenlijk? Want kijk eens, wat in vers 7 gezegd werd over dat bloedstorten, wat die hoge priester één keer per jaar deed, dat ging, zegt vers 7, over des volks misdaden. Het was ook voor de zonde van de hoge priester zelf, maar uiteindelijk was het voor heel Israël bedoeld. Al die mensen zijn erbij betrokken op de dag dat het Yom Kippur is en er moet betaald worden voor des volks misdaden. Maar waar is dat volk? Waar zijn ze? Het gaat over hen. En dat is nou al een les, gemeente, die je in de tabernakel kunt leren. En die je vervolgens ook in de catechismus kunt leren. Mens wordt misschien wel op allerlei manieren bij Gods werk in de kerk ingeschakeld. Dat was bij de tabernakel zo. Mensen mochten meesjouwen aan de bouwmaterialen. Mensen mochten meedoen aan het vervaardigen van allerlei onderdelen van de tabernakel. Ze hebben allemaal meegedaan. Maar toen het erop aankwam om de dienst der verzoening te doen, werden ze allemaal uitgeschakeld. En moesten ze zelfs op een afstand toekijken, ver buiten het heiligdom. Allemaal stonden ze bij de poort te wachten, omdat ze zelf niet mee konden doen in het betalen voor de schuld. Ze mochten er niet eens bij zijn. En de reden ervan vindt u in antwoord 13. Het kan ook niet door onszelf betalen. Want je bent alleen maar in staat om je schuld nog dagelijks groter te maken. En dat is een van de kortste antwoorden van de hele catechismus, gemeente. Maar misschien vertolk ik uw gedachten ook wel als ik zeg dat het soms jaren kost om dat nou ook persoonlijk te gaan inleven. En dat het na ontvangen genade, trouwens dat mag u zelf zeggen, kind van God, maar dat het na ontvangen genade ook een hele weg blijft om dat te blijven geloven en dat ook in praktijk te blijven brengen. Niet de offers die ik breng, niet datgene wat ik aandraag. Ik moet het van een andere hebben. Dat is misschien wel een van de moeilijkste stukjes van het evangelie wat in de kerk verkondigd wordt, gemeente. Het is een ontnuchterende boodschap voor geestelijke optimisten. Mensen die zelf graag wat willen doen en over zichzelf grote gedachten hebben en vol plannen zitten. Die worden daar teleurgesteld van. Die schakelen halverwege de preek uit, want die zeggen, ja, maar dat is geen boodschap naar mijn hart. Ik wil zelf de handen uit de mouwen steken. Maar dat is, gemeente, wel een les die de Heilige Geest mij moet leren. En die zo bevrijdend is als je door dezelfde geest met jezelf totaal aan de grond gekomen bent. Dat je een evangelie te horen krijgt, dat zegt mens, je kan het niet. Maar, halleluja, je hoeft het ook niet. Dus dat betaalmiddel, gemeente, dat kan u gerust uit uw hoofd zetten. Kijk naar de lege kamer. De mensen van het volk staan er niet eens bij. Want dat is niet aan de orde. Zelf iets bijdragen aan de verzoening. Nou ja, dan kijken we nog eens even verder rond, gemeente, in die ruimte. Want er is toch, hoewel het vrij leeg is, wel het een en ander te zien. Kijk bijvoorbeeld eens bovenop dat verzoendeksel. Ja, midden op dat verzoendeksel is niks te zien, want dat is de lege troon van Israël. Daar moet je dan in gedachten God denken, die daar troont, tussen zijn volk in wil wonen. Maar wat de zijkanten van het verzoendeksel betreft, is er wel wat te zien. Want zoals in de hemel de troon van God omringd wordt door de heilige engelen, de cherubijnen der heerlijkheid worden ze in vers 5 genoemd. Prachtige uitdrukking. Maar zo staan ze hier ook symbolisch op wacht. Ze omringen de troon van God, ze beschaduwen het verzoendeksel, want ze zijn voorovergebogen. En ja, daar zit wel een hele duidelijke symboliek in. U weet dat misschien nog wel van de preken over de tabernakel. Want omdat ze gebogen waren, keken die twee gouden cherubijnen met hun gouden ogen naar de plaats op het verzoendeksel waar het bloed gesprengd zou worden. Zie Exodus 25, cherubijnen kijken naar de plaats van de verzoening. En Petrus is degene geweest die ons in een van zijn brieven heeft uitgelegd wat je daarin mag lezen. Dat die engelen daar dag en nacht naar kijken. Dat zegt iets, volgens de apostel Petrus, over de betrokkenheid en het meeleven van de engelen met ons, hun medeschepselen. Ze zijn begeerig om in te zien in de dingen die met onze zaligheid te maken hebben, zegt 1 Petrus 1. Alleen die cherubijnen der heerlijkheid zijn dan wel zo betrokken bij onze zaligheid en ze leven zo mee. Maar uiteindelijk doen ze niks meer dan alleen maar kijken. Meer kunnen ze ook niet doen. En hoe dat komt, verklaart zondag 5 ons weer. Dat komt door twee dingen. Een engel is bijvoorbeeld niet sterk genoeg om de toren van God over de zonde te dragen. Dat kan geen gewoon schepsel. En een engel is wel een bijzonder schepsel. Maar toch ook alweer, toch tegelijkertijd, een schepsel. En niks meer dan dat. Bovendien, een engel is geen mens. Een mens heeft gezondigd en een mens moet betalen, maar een engel is geen mens. Een engel heeft trouwens niet eens een lichaam. Een engel heeft geen vlees en bloed. Dus zou de engel Gabriel, al zou die het al willen, zijn bloed niet kunnen geven voor de verlossing van zondaren. Hij heeft niet eens bloed. En het vervolg van Hebreeën 9 zal daar een opmerking over maken. Vers 22. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Dus ook de engelen vallen af, gemeente. Ze zijn ons zeer sympathiek en welgezind. maar helpen bij de verlossing kunnen ze niet. Nou, zegt iemand, maar er zijn nog andere schepselen, dominee. We hebben nou even aan die engelen gedacht. Die hebben dan geen bloed om te storten. En ze lijken niet genoeg op ons. Maar ik ken wel andere schepselen die wel bloed hebben. En kijk eens even wat er nog meer in dat heilige der heiligen te zien is. Daar komt die ene man binnen en die heeft een schaal bij zich. En kijk eens in die schaal, daarin zit toch bloed. Bloed van die ene bok die op de Yom Kippur geslacht werd. Ja, dus aan de voorwaarden van vers 7 is voldaan, zou je zeggen. Daar komt de hoge priester en hij komt niet zonder bloed. Maar dan moet u doorlezen, gemeente. Leest u vers 9 erbij. Want wat daar gebeurt in dat jaarlijkse ritueel met die schaal, betreft alleen maar een afbeelding voor die tijd. En het gaat om gaven en slachtoffers die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. En dat komt u misschien wel bekend voor, gemeente. Al leven wij in een andere bedeling en wij slachten geen beesten meer om daar verzoening mee te doen. Maar als het nou gaat om het brengen van eigen offers, je kan er nog zoveel van je hart ingelegd hebben. Je kan er misschien nog zoveel geld aan gespendeerd hebben. Maar de offers die ik breng, ze kunnen mij geen gewetensrust geven. En misschien heeft u dat in uw leven ook al wel gemerkt. Je kan je nog zo uitsloven in de dienst van de Heere en tegen bepaalde zonden strijden en denken, als ik dat dan eenmaal maar afgezworen heb, of ik heb dat andere kwaad in mijn leven onder de knie en ik heb wat meer daaraan gedaan en ik heb wat serieuzer meegedaan in de kerk. Het kan je van alles opleveren. Het zal je misschien ook wel moe maken, maar het geeft geen gewetensrust. Dat zegt Hebreeën 9 ook al. En Hebreeën 10 zal daar straks ook voortborduren. Er is een zee van bloed te zien geweest door al die eeuwen in de tabernakel en later in de tempel. De priesters hebben soms tot hun enkels in het bloed gestaan. En het ene offer werd opgevolgd door het andere offer. En de ene priester werd opgevolgd door de volgende priester. En de ene Yom Kippur moest het volgende jaar overnieuw gedaan worden op de volgende Yom Kippur. En het bewijst alleen maar de waarheid van antwoord 14 van de catechismus. En als dat nou waar is, gemeente, en u zit nog in dat hele patroon van zelf doen en zelf offers aanbrengen, stop er dan eens mee, want het helpt je niet verder. Begrijpt u, gemeente, dat ik het tweede punt daarom de titel heb meegegeven van ontnuchtering. En je zou haast denken, als je dan op deze manier zondag 5 doorneemt en dat naast het woord legt enzovoort en je trekt daar lessen uit, je zou bijna denken, wij zitten volgens mij nog in het stuk van de ellende. Er stond wel boven geschreven het tweede deel van des mensen verlossing. Maar die noodsituatie waar ik in de vorige zondagen aan ontdekt ben, die is in feite alleen nog maar erger geworden. Die nood is alleen maar groter geworden. We waren al verloren volgens zondag 2 tot en met 4. En nou hebben we ook nog tevergeefs gezocht naar een middel om ons daarvan te verlossen. Nou, misschien is dat ook wel datgene wat je inderdaad in je eigen leven hebt ervaren toen je eenmaal op zoek ging. En het gevoel had, toen de Heere met je bezig ging, dat het in het begin eigenlijk alleen maar van kwaad tot erger ging. Hoeft niet te betekenen, gemeente, dat het niet waar is wat de Heere in uw leven gedaan heeft, of dat je je wat ingebeeld hebt. Zoals het wel eens gezegd wordt met een beeld uit de natuur. vlak voor zonsopgang is de nacht op zijn donkerst. Nou, zo zou u ook de hele gang van zondag 5 kunnen bekijken, gemeente. En misschien dat opnieuw iemand dan vraagt, maar waarom moet dat dan zo lang duren, dominee? We waren na zondag 4 toch al aan het evangelie toe en nou moet er een hele zoektocht ondernomen worden. En in feite krijgen we volgende week het antwoord pas op de vragen die we nu gesteld hebben. Duurt het niet te lang voordat Christus in al zijn rijkdom wordt uitgestald voor mensen die zo'n groot probleem hebben? En trouwens, je kan dat dus niet alleen maar vragen aan de opstellers van de catechismus. Doen jullie er niet te lang over? Maar mensen kunnen soms ook wel eens aan de Heilige Geest die vraag willen stellen. Waarom nou niet van het een op het andere moment een mens van zijn nood verlost en Christus in al zijn glorie uitgestald? Waarom moeten mensen daar soms zo lang over doen? En waarom moeten ze steeds armer gemaakt worden? En waarom kleedt u ze tot het laatste uit, zodat ze als een naakte zondaar zonder enige zelfbescherming overblijven? Waarom moet dat er zo diep door? Maar vooral, waarom zo lang? Ja, die vraag werd ook eens gesteld aan iemand die betrokken was bij de redding van een drenkeling. Er was een man in de gracht gevallen. Er was een opstootje ontstaan, publiek wat toeliep. Een aantal mensen hadden daar helemaal geen enkele idee van hoe ze die man hadden kunnen helpen. Niet iedereen kon trouwens zwemmen, maar er was er één. En die had daar een diploma voor en uiteindelijk was dat ook degene geweest die de drenkeling aan de kant had weten te krijgen. Maar de mensen die daarnaar hadden staan te kijken, vroegen hem later: beste man, mag ik eens even weten, je hebt hem nou uiteindelijk uit het water gehaald en hij is gelukkig niet verdronken, maar wij hebben een hele tijd staan te denken, waarom springt hij nou niet? Waarom laat hij hem spartelen? Die man ging elke keer kopje onder. En pas toen het bijna misging en die voor de laatste keer onder water dreigde te verdwijnen, toen pas sprong je hem na. En de redder zei: dat heb ik bewust gedaan, mevrouw. Want die man in dat water was zo aan het spartelen en hij had in zijn paniek zoveel kracht in zijn spieren die hij gebruikte om zich heen te slaan. Als ik hem te vroeg te hulp was gekomen, had hij ons allebei al spartelend naar de diepte getrokken. Misschien is dat, gemeente, ook wel een antwoord op die vraag waar u net mee kwam. Waarom tussen zondag 4 en zondag 6 nou ook nog zondag 5? En waarom neemt de Heilige Geest in het leven van een zondaar soms zoveel tijd om een mens van stap tot stap te leiden, maar ook steeds dieper in de ontdekking te brengen, dat die mens misschien bijna denkt, nou ben ik voor eeuwig verloren en nou kan het niet meer. En maakt de Heilige Geest niet te weinig tempo, met eerbied gesproken, zou dat niet veel vlugger kunnen? Misschien ligt hier wel het antwoord, gemeente. Zoals die psalm het ook zegt, weet u wel, over behoeftig volk in hun noden. Maar wie is er behoeftig? En wanneer weet je genoeg dat je nood hebt, zodat je je als een gans hulpeloze tot Christus wendt om door hem alleen, maar dan ook voor de volle 100% gered te worden, zonder dat je nog de illusie hebt dat je er zelf ook nog wat aan bijgedragen hebt? Behoeftig volk met niks over, die zal hij ten redder zijn. En ik heb al een paar keer gezegd, dan zal de ontknoping van de zoektocht pas in zondag 6 gepredikt worden. Maar ik zei ook al, een tipje van de sluier mag al wel aan het eind van zondag 5 worden opgelicht. En moet u even antwoord 15 vergelijken met het begin van zondag 5. Kijk, waar in het begin gevraagd werd om een middel, dat zou nog voor alles kunnen wezen. Dan blijkt aan het eind van deze zondag, zoveel hebben we dan toch al geleerd, dat als wij een middel ontvangen om van de straf verlost te worden, dat dat dan niets of niemand anders zal kunnen zijn dan de middelaar. Die twee dingen in zichzelf moet verenigen. Hij moet mens zijn, zodat hij mijn plek in kan nemen. En hij moet God zijn, zodat hij mijn straf kan dragen. Die twee dingen moet de middelaar hebben. En Hebreeën 9 zei, zo'n middelaar bestaat. De middelaar verzelf, de hoge priester der toekomende goederen. Wat is het geheim van zijn werk? Vers 12, dat hij niet door het bloed van bokken en kalveren verzoening heeft willen aanbrengen, dan was hij net zo goed mislukt als al die andere priesters uit de oude bedeling. Nee, hij is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan. En dat bloed van de Heere Jezus mag ik u ook vanmiddag preken, gemeente. En dat bloed, al zou u er maar één druppel van bezitten, dat heeft alles in zich wat u zich maar kunt wensen. Het is reinigend bloed, het is heiligend bloed. Het is bloed dat genoeg was voor God de Vader om verzoend te worden. Het is daarom ook genoeg voor u. Het is bloed dat drupt van de kansel iedere keer als het evangelie wordt verkondigd en als u eronder mag zitten. Het is bloed dat afgebeeld wordt in het doopwater. Het is bloed dat afgebeeld wordt in de avondmaalswijn. Het is bloed dat iedere keer als er gepreekt wordt, kosteloos wordt aangeboden aan ieder die het hoort. Het is ook bloed waarvan het volgende hoofdstuk van Hebreeën zal zeggen, denk erom mensen, zo rijk als het is en zo ruim als het aangeboden wordt, maar pas op, pas alsjeblieft op dat je het niet onrein acht. Dat wil zeggen er geen gebruik van maakt, dat je eraan voorbij leeft, dat je in andere dingen je heil zou zoeken dan in het bloed van Christus. Dat zou de grootste dwaasheid zijn, gemeente, die je na deze preek kan begaan. Het bloed van Jezus onreinigt. Maar waarom zou je dat doen? Christus betaalde de hoogste prijs, opdat zondaren zalig zouden kunnen worden om niet. En dat is dan uiteindelijk toch de bevrijdende boodschap van zondag 5. U heeft niets, u hoeft niets te hebben. Behalve dan de middelaar. En die was zo gewillig om te komen doen wat wij dus nooit meer zouden kunnen doen. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld, zegt Christus. Amen.